Mooie liederen om met elkaar te zingen. Het is zo mooi, zo'n lied als wat we net zongen, dat is echt een lied wat voor iedereen in welke situatie dan ook heel toepasselijk is. En het kan zijn dat je het heel goed hebt en dat je heel blij bent en dankbaar voor alles wat er gebeurt. Maar we weten ook dat in heel veel levens van mensen, dat er soms zorgen zijn. En dan weten we, de Bijbel zegt, maak je geen zorgen voor de dag van morgen, dat weten we. En toch, je zult maar zitten in situaties waarin je de onzekerheid voelt, of situaties waarin je gezondheid opspeelt, of situaties waarin je maar geen werk kunt vinden, ondanks dat je hoort dat het zo goed gaat in Nederland. Situaties waarin je huwelijk onder spanning staat, of misschien wel stuk dreigt te gaan, terwijl je anders zou willen, maar het lukt niet. Dat zijn gewoon hele heftige dingen, dat zijn realiteiten van elke dag. Weet je, de Bijbel staat vol ook met verhalen over mensen die dit hebben. Zelfs de grootste godsmannen en vrouwen die in de Bijbel lezen, hebben momenten waarin ze God zoeken en tasten. En, Heer, ik weet het even niet. En ik weet dat als we die momenten kennen, dan komt er vaak ook iets van schaamte voorbij. Want zo zou het toch niet horen te zijn. De Bijbel zegt toch dat God er altijd is. De Bijbel zegt toch dat we hem mogen zoeken en vinden. En dat als we maar kloppen, dan is hij er. Ik klop en ik bons, maar ik ervaar hem niet. En dan krijg je vragen, doe ik dan iets niet goed? Ligt het dan aan mij? Soms kan, maar vaak niet. Vaak heeft het gewoon te maken met het feit dat je zo wordt overweldigd in de dingen van je leven, dat je ziel zich richt naar de omstandigheden van waar je mee te maken heeft. Terwijl de Bijbel zegt, keer je nou om, zwijg stil mijn ziel en keer je om. Want van God is mijn verwachting. En ook al zie ik het nog niet, toch is dat mijn verwachting. En het is die God waarvan je alles mag verwachten, waarvan je mag weten, als ik bij hem ben, dan is het goed. Ook al zijn mijn aardse omstandigheden nog niet goed, maar bij hem is het goed. En het heeft alles te maken met het hart van God. En als er iets is wat ik eigenlijk, en wat wij met elkaar proberen uit te leven, wat ik ook in mijn preken probeer te verwerken als het gaat over koninklijk leven, dan is het koninklijk leven niet wat wij moeten doen, maar koninklijk leven laat in de eerste plaats het hart van God zien. En als je het hart van God leert kennen, als je hem echt leert kennen, Dan gaat het jou veranderen, zodat je steeds meer op hem gaat lijken, ook in datgene wat je mag doen en mag zeggen. Dat is koninklijk leven. Eigenlijk is koninklijk leven het leren leven zoals de dingen in de hemel ook zijn, waar de atmosfeer van God is. En waar je bent in de atmosfeer van God, dan ga je leren om te leven zoals God het van ons vraagt. En dat lijkt, als je er van een afstand naar kijkt, een enorme inspanning, maar het is geen inspanning, want het is eigenlijk iets wat hij in jou bewerkt, zodat jij dat kan gaan doen. Hij voorziet daarin. Het enige wat hij vraagt is dat je je geeft aan hem. Totaal. En dat op die gebieden waarin jij je dus geeft, en dus het liefst helemaal, daarin kan hij door zijn geest gaan werken. En kun je gaan leven het koninklijk leven. Ik zal even kijken of gasten zijn, maar als er gasten zijn in ons midden. Dat is het jaarthema wat we hebben. En elk jaarthema knippen we weer op in stukjes. En dit stukje waar we nu in zitten, de weken waar we nu in zitten, gaat over koninklijk leven is ook bouwen aan een koninkrijkscultuur. En cultuur, heb ik al een paar keer uitgelegd, is iets wat ontstaat door de tijd heen. Dat kun je niet van de ene zondag op de andere zondag doen. Eigenlijk is het zaad planten in onze harten, waardoor de Heilige Geest kan gaan bewerken. Een cultuur van geestelijk gezin zijn. Dat is iets wat moet gaan groeien. We zijn het ten diepste, maar we moeten gaan leren het te leven met elkaar. Een cultuur van eer, waarin je elkaar eert en daarmee God eert, is iets wat moet gaan groeien. Je kunt niet een trucje toepassen en zeggen, oh, ik eer jou, Jaco. Ja, ik eer jou omdat je man, ik zie het geloof in je, je bent een gebedsman en ik eer daarom. Als je dat allemaal gewoon elke zondag aan ik doet, dan ben je een trucje aan het doen. Het is meer wat je gaat doen van binnenuit, zodat je iemand ziet en zegt, hé, hey, dit is wat ik tegen jou wil zeggen. En dan komt het vanuit je hart. Dat is een cultuur die moet gaan groeien. Maar het moet dus ook een gewoonte zijn. Eigenlijk, als iemand binnenkomt hier, moet hij die cultuur kunnen gaan ontdekken. Een cultuur van generaties. Waarin we laten zien dat elke generatie belangrijk is. Niet dat we met onze mond beleiden dat elke generatie belangrijk is, maar dat we het ook laten zien dat het zo is. En dat de oudere generatie de jongere generatie mag dienen, zodat de jongere generatie op onze schouders kan gaan staan van de oude, zei ik naar onze. Nou ja, van de oudere generatie gaat staan. En dat vind ik altijd zo'n heerlijke uitspraak. Ik hoorde dat het raakte, maar natuurlijk niet van mezelf. Maar dat we gaan leren dat het plafond van de oudere generatie de vloer wordt van de jongere generatie. Dat zijn hele belangrijke principes die we niet als een trucje kunnen gaan doen, maar die we echt als een levenshouding moeten gaan doen. En vandaag weer één. En op het moment dat ik hem noem, en misschien heb je het al gelezen, misschien dat het daarom ook iets minder druk is vandaag. Een cultuur van vergeving. Wat zeg je? Je mag nog. Nee, de deuren zijn nu op slot. Nee. Cultuur van vergeving. Vergeving is zo'n woord wat twee kanten in zich draagt. Aan de ene kant geweldig, en de andere kant. Brrr. Nou, dat is geen woord, maar dat is meer een ding. Ik wil bij dat geweldig maar gaan beginnen. En met elkaar gewoon gaan kijken, wat leert de Bijbel ons nou over vergeving? Psalm 32. Ik lees even eerst een aantal teksten achter elkaar. Dat betekent weer voor de liefhebbers van schatgraven, pak je Bijbel, blader mee en dan lezen we een aantal teksten. Zeg je, ja, dat kan ik allemaal niet zo snel, luister dan maar, laat het maar lekker doordringen. Psalm 32. Als dat mensen zeggen, waarom projecteer je het niet gewoon op de beamer? Nou, omdat ik graag wil dat je de Bijbel meeneemt, zodat je gaat leren bladeren erin. Dat is gewoon belangrijk dat je dat kunt. Nee, of je telefoon en dan zoekwoorden in. Dit, ja. Vers 1, Psalm 32. Welzalig is hij en zij, van wie de overtreding vergeven en van wie de zonde bedekt is. Welzalig de mens wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Toen ik zweeg, teerde mijn beenderen weg onder mijn jammerklachten de hele dag, want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij. Mijn levensvocht veranderde in zomerse droogte. Hoor je dat? Als een hert dat verlangt naar water, zo. Nou, hier. Mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte. Mijn zonde maakte ik u bekend. Mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. En ik zei, ik zal mijn overtredingen belijden voor de Heere en u vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. En daarom zal iedere heilige tot u bidden, ten tijde dat u zich laat vinden. Voorzeker een overstroming van machtige wateren zal hem niet bereiken, want u bent mijn schuilplaats, u beschermt mij voor benauwdheid, u omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Nou, we gaan door. Psalm 86. Ik begin maar gewoon bij vers 1. Heere, neig uw oor, verhoor mij, want ik ben ellendig en arm. Bewaar mijn ziel, want ik ben uw gunsteling. U, mijn God, verlos uw dienaar die op u vertrouwt. Wees mij genadig, Heere, want ik roep tot u de hele dag. Verblijd de ziel van uw dienaar, want tot u, Heere, hef ik mijn ziel op. U, Heere, bent immers goed, mild om te vergeven en rijk aan goede tierenheid voor allen die u aanroepen. Micha. Micha hoofdstuk 7. Vers 18. Micha hoofdstuk 7. Voor degene die de juiste vertaling hebben, bladzijde 1477. Wat zeg je? Goed zo. Micha hoofdstuk 7, vers 18. Jaco, gaat goed? Nee, hè? Andere vertaling, hè?
Ik heb een andere vertaling.
Ja, ja, ja. Ik ben blij dat er vergeving is. Halleluja. Ik ga vast lezen, goed? Wie is een God als u, die de ongerechtigheid vergeeft, die voorbij gaat aan de overtredingen van het overblijfsel van zijn eigendom? Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan zijn toren, want hij vindt vreugde in goede tierenheid, in goedheid. Hij zal zich weer over ons ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen. Ja, u zult al hun zonden werpen in de diepte van de zee. Al hun zonden werpen in de diepte van de zee. Dat is wat God doet. Jullie weten wat Corrie ten Boom dan altijd erachteraan zei. Hè? En hij zet er een bordje bij, verboden te vissen. Ja, ik vind het wel mooi. Dat is vaak wat we wel doen. Hè? We beleiden onze zonden, hij werpt ze weg, maar wij duiken ze dan weer op. En dan gaan we daarmee aan de haal. Want we hebben het toch wel heel slecht gedaan. En dat is waar. Maar wat je ook leest, ook in, juist in het Oude Testament, en dat wilde ik graag even laten zien. Juist ook in het Oude Testament maakt God zich bekend als de God die vergeeft. Die barmhartig is. Barmhartig is ook genadig. En het is zo belangrijk dat wij beseffen dat dit het hart van God is. Ik hoor mensen wel eens zeggen, als ik het Oude Testament lees, dan kom ik hele andere dingen en het lijkt wel soms een andere God tegen dan in het Nieuwe Testament. Want daar lijkt het wel dat de boosheid, de straf, de toren de boventoon voert. Terwijl in het Nieuwe Testament het allemaal gaat over vergeving en vrede. Hoe zit dat nou? Dat heeft te maken met het feit dat die beide aspecten in God zijn. En dat het hart van God erop gericht is dat hij de mensen wil vergeven en dat hij de mensen weer bij zich wil hebben. Maar dat lukt gewoon niet op deze manier zoals wij dat vaak voor ogen hebben. Wij mensen. Niet alleen nu, maar gewoon door alle tijden heen. Wat was het probleem? Wat is het probleem? Het probleem is dat God liefde is en dat God gaarne vergeeft en dat God rechtvaardig is en dat God heilig is, dat God zonder zonde is en dat God al die dingen barmhartig is. Al die dingen herbergt God in zichzelf. Maar soms komt er een soort conflict. En dat conflict dat ontstond op het moment dat God de mens had geschapen. En dat de mens niet luisterde naar God, maar gehoorzaam was aan de duivel, van de boom at van kennis van goed en kwaad. En dat daarna de mens een gebroken schepping werd. Dat de mens als gebroken schepping uit het paradijs werd gezet, zodat we niet bij de boom des levens zouden kunnen komen om daarvan te eten. Want als we daarvan zouden eten, dan zouden wij tot in eeuwigheid een gebroken schepping zijn. Ik heb ook geleerd dat het wegsturen van de mens, van Adam en Eva, uit het paradijs, hoe pijnlijk ook, niet een straf is op de zonde, maar de genade is van God, zodat wij niet tot een eeuwigheid verloren zijn, maar dat er een mogelijkheid bestaat dat wij weer hersteld worden in de vorm waarin God ons bedoeld heeft. Wel. Dat is even een gezinsdingetje dit. Snap je, dat is wat het is. Het is eigenlijk genade van God. Het is liefde. Terwijl we het niet zo zien, omdat we merken, we leven buiten het paradijs, vaak ook buiten de aanwezigheid van God. En van daaruit zoeken we, hoe kunnen we dan rechtvaardig zijn voor God? En wat gaan we dan doen? Wij gaan ons uiterste best doen om rechtvaardig te zijn. Ja. En omdat dat iets is wat wij proberen vanuit onze eigen kracht en vanuit onze gebroken bestaan, komen we altijd tekort. We schieten altijd tekort in de rechtvaardigheid van God. En toch heeft God altijd het doel gehad om ons zonder zonde te laten zijn, om ons rein en puur te laten zijn, zodat we bij deze reine en pure God in de buurt kunnen gaan leven. Hij is constant bezig geweest om ervoor te zorgen dat het mogelijk is dat God en mens toch bij elkaar konden komen. Hij wilde zelfs te midden van zijn volk Israël wonen. Hij had Israël uitgekozen om in hun midden te zijn, hun God te zijn. En ja, dat gebeurde eerst door het tabernakel, en later door de tempel. En daar in dat heilige, de heilige, daar woonde hij. En wat de bedoeling was, is dat mensen dan konden komen en dan konden ze offers brengen, elke keer weer offers brengen. Offers brengen om heilig te worden, om heilig te zijn. Schoon te zijn. En vergeving te ontvangen. Maar zodra ze de offers hadden gebracht en gingen weer weg, gebeurde maar dit en hup, het was weer mis. God wist het. Maar God had een plan. God had een plan, omdat in zichzelf zijn rechtvaardigheid, de rechtvaardigheid die hij ook van ons verlangt, en de heiligheid die hij van ons verlangt, dat hij van daaruit botst met de liefde die er in hem is. En die liefde, dat is de agape. Dat is niet alleen de liefde die in hem is, dat is de liefde die hij zelf is. En agape betekent, het is de vergevende, zichzelf opofferende, gevende liefde. Onvoorwaardelijk gevende liefde. Dat is de liefde die God is. En dat botste met de eis van rechtvaardigheid die wij als mensen niet zelf kunnen bewerken. En omdat dat botst, die liefde en die rechtvaardigheid, zei God als het ware, ik vertaal gewoon even maar in mijn woorden, zei God in zichzelf, waar de Vader was en de Zoon is en de Heilige Geest, dit gaat zo niet. Dit gaat niet. En hij bereidde op een bepaald moment al, heel vroeg al, ver voor dat wij bestonden, bereidde hij een moment dat Jezus zijn Godheid af zou leggen en mens zou worden zoals wij, zodat Jezus zichzelf zou geven als een losprijs, als een offer voor de zonde van de wereld. Voor jou en mijn zonde. En hij gaf zich, hij stierf aan het kruis en hij stond weer op uit de dood en er werd nieuw leven zichtbaar. En het enige wat God van ons vraagt als mensen en wat Jezus aanbood, geloof in mij, zei Jezus. Geloof dat ik dit voor jou heb gedaan. En de Bijbel maakt duidelijk, op het moment dat je dat gelooft, dan ben je gered. Voor eens en voor altijd. Hebben we dat verdiend? Heb jij dat verdiend, Henk? Niet. Ik dacht dat jij misschien dat dan wel nog, maar je ook niet. Ik niet, nee. Maar, snap je, wij verdienen dit niet. En als je dus iets krijgt, terwijl je het niet verdient, iets goeds krijgt, terwijl je het niet verdient, dan heet dat genade. Genade en barmhartigheid. Genade en barmhartigheid zijn eigenlijk twee kanten van dezelfde medaille. De ene kant is dat je het slechte wat je wel verdient niet krijgt, en het andere is dat het goede wat je niet verdient wel krijgt. En daar kun je niks aan toevoegen of aan afdoen, dat is wat je krijgt. Waarvoor je alleen maar dankjewel hoeft te zeggen. Zie je dus dat wat er eigenlijk gebeurt, wat zichtbaar wordt in het Oude Testament, maar wat in het Nieuwe Testament doorgaat, is dat uiteindelijk waar het in het Oude Testament heel erg gaat om de wet en om de gerechtigheid en om de offers die gebracht moesten worden om weer rechtvaardig te worden omdat je de wet had overtreden. In het Nieuwe Testament baant de liefde van God als een rivier, als een wilde rivier, zijn weg en stroom door ons heen en gaat jou en mij aanraken en gaat door vergeving en door barmhartigheid de wonden die er bij ons zijn wegspoelen. Hij gaat ons schoonmaken en op dat moment vindt er genezing plaats in onszelf en mogen we weten dat we heel zijn geworden door het bloed van Jezus, door het offer wat hij bracht aan het kruis. Dat is genade. Dat is de genade die God geeft. Dus vanuit het Oude Testament, waar het gaat om de werken van de wet, waar het gaat om de eis van gerechtigheid, heeft God in Jezus die gerechtigheid gegeven aan ons, zodat wij het mogen ontvangen en mogen weten, wij zijn door genade behouden. Door genade alleen. Nou, dit is het meest mooie nieuws van het evangelie. En het is het meest moeilijke voor ons. Want genade ontvangen betekent dat jij of ik er niets aan kan doen. Niets aan bij kan dragen, niets aan toe kan doen. Terwijl dat zo diep in onszelf leeft, want nu heeft Jezus alles voor mij gegeven. Misschien ken je die uitdrukking wel. Jezus heeft alles voor mij gedaan, nu heb ik alles over voor hem. Klinkt goed, toch? Stel een vraag. Klinkt goed, toch? Dank je wel. Het duurt een jaar, Tom, maar dan heb je wat. Hè? Oh. het is de genade. Kun je die genade voor jezelf accepteren? Moeilijk, hè? Ja. Je bent zelf onvolmaakt. Ja. Maar juist daarom. Ja, de meetlat is hoog. Ja, de lat. Wie heeft die lat ook weer hoog gelegd? Oh, jezelf. Oh ja. Oké. Okay. Ja. God niet, hè? Nee. Kun je genade voor jezelf ontvangen? Moeilijk. Ja. Nel? Jij kunt het. Je hebt het geleerd. Ja. Kostte ook moeite dus. Ja. Is dat niet raar? Gewoon even drie mensen, waarvan twee zegt het is moeilijk en één zegt het was moeilijk. En zoals ik nu doorga, jij niet. Mu, eitje. Oh, je vindt het niet raar? Ik dacht dat je het niet moeilijk vond. Ja, dat is goed, dankjewel. Nee, dat is niet raar. Want?
Het is toch mooi dat één iemand zich zo heeft ontwikkeld dat hij dat wil.
Ja. Maar waarom is het niet raar dat wij daar moeite mee hebben? Want er zijn meer mensen ongetwijfeld die hier moeite mee hebben. Je schudde nee dat het niet raar was. En mijn vraag was eigenlijk, is het niet raar dat mensen hier zoveel moeite mee hebben? Dat er gelukkig één iemand is van de drie, Hè, dat we zeggen 1/3, dus 1/3 is vandaag een dingetje.
Is het niet raar dat iemand wat kan zeggen over jezelf, dat niet raar is?
Oh zo, nee, dat bedoel ik niet. Nee. Nee, ik bedoel veel meer dat het eigenlijk vanuit de Bijbel beschouwd raar kan zijn dat ons genade wordt verleend, dat ons alles wordt gegeven in Jezus, dat de Bijbel vol staat met je kunt alleen maar leven door geloof alleen. Dat zelfs de kern van de reformatie is geweest waar wij uit voortkomen en waar we van geleerd hebben. Dat we steeds weer met elkaar zeggen, maar het is toch wel moeilijk om genade voor jezelf te ontvangen. Is het niet de duivel die dan probeert om ons op andere gedachten te brengen? Ja, dat kan. Het kan, maar we moeten de duivel ook niet te veel eer gaan geven, denk ik. Want het is wel het werk van de duivel oorspronkelijk geweest, wat de wonden heeft veroorzaakt. Dus daarin heb je gelijk. Maar ik geloof niet dat de duivel elke keer maar weer probeert, want hij is niet machtig genoeg daarvoor. Maar wij... Ja, wij willen het verdienen. En daar zit nog wel die gebrokenheid vaak in. Nelke. Het heeft alles te maken met je hartsgesteldheid. Wat wil je daarmee zeggen? Ja. 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 Mm-hmm. Ja, even samenvatting voor degenen die het niet hebben gehoord. Heeft het niet te maken met je hartsgesteldheid? Want heel veel mensen zijn bezig om in hun hoofd de dingen te bedenken, te verwerken. Terwijl het juist gaat dat het in je hart moet gebeuren. En als het gaat... Ja, beide is belangrijk. Het is niet of het een of het ander... Maar een van de twee mis je nu een schakel in, en dat ligt dan in je hart. En omdat het juist gaat om het vaderhart van God, dan heeft het vaak te maken juist met een hartsrelatie. Dus vindt het juist op de hartsrelatie plaats. En misschien heeft het daar ook mee te maken dat we ons gevoel beschermen, zodat we niet elke keer die pijn hoeven te voelen en dus alles in ons hoofd gaan beredeneren. Dat is denk ik een van de oorzaken die het kan zijn. Het kan ook te maken hebben met je karakter. Het kan ook te maken hebben met je opvoeding. Wat je leert in je eerste jaren van je opvoeding, dat is zo belangrijk en dat neem je eigenlijk de rest van je leven mee. En als je elke keer het stemmetje hoort achterin ergens, ja, maar het zal met jou nooit wat worden. Het is niet voor jou. Of als je constant maar de beschuldiging hoort achterin je hoofd, van wat de anderen tegen jou hebben gezegd, het is jouw schuld. Het is jouw schuld. Als jij niet, dan. En ergens zit dat in je. En ergens klinkt dat, als we de Bijbel lezen, dan ook door ons heen. Want het is jouw schuld, want jij hebt gezondigd tegen God. En God heeft zijn zoon gezonden, maar nu moet jij wel heilig leven. En als je niet heilig leeft, nou dan. Als dat de boodschap is, en die klinkt ook vaak in kerken en gemeenten. Als dat de boodschap is, dan laden we mensen elke keer maar weer op met schuld. En dan is het dus moeilijk om genade te ontvangen, want als je elke keer weer schuld voelt, hoe kun je dan genade krijgen? Nou, daar zit de worsteling. En ik geloof dat die worsteling, dat is één worsteling, maar die worsteling heeft er ook mee te maken dat wij ook op die manier naar onze naasten kijken, naar de mensen om ons heen. Want ergens in ons gebeurt er dan iets waardoor wij zelf schuld voelen en ons best doen om het goed te maken met God, maar we verwachten dan ook van de mensen dat zij het naar ons toe goed maken, als zij ons iets hebben aangedaan, want dan verwacht ik ook vergeving enzovoort. En dan ga je uiteindelijk leren door de tijd heen dat je wel vergeving mag krijgen en dat je vergeven bent door het geloof, omdat God in Jezus jou die vergeving geeft, die genade geeft, die liefde geeft. Nels zegt, ik heb het geleerd. Het kost de moeite. En jullie beiden zeggen, ja, maar het kost nog steeds moeite, want ik leg die lat hoog. Misschien moet je de lat nog hoger leggen. Zo hoog dat hij in de handen van de Heer komt. En dan kan hij het gaan doen. En niet dat jij het gaat doen. Leg het in zijn hand. En op het moment dat je dat leert doen, dan leer je wat genade is. Het was Luther die ontdekte in de tijd van de reformatie dat hij vroeg, maar hoe kan ik nou rechtvaardig worden voor God? Romeinen 1, rechtvaardig zal leven door het geloof. Hoe word ik rechtvaardig? Wat moet ik doen? Misschien is de vraag wel een beetje, waar ligt nou de lijn tussen datgene waardoor ik rechtvaardig ben en waar ik onrechtvaardig ben? Wat is nou de scheidslijn? Waar is het groene gebied en waar is het rode gebied? Wat moet ik doen? En toen ontdekte Luther in die tijd, en dat was dé ontdekking van de reformatie, dat heeft heel veel op zijn kop gezet binnen de kerk. En vandaag de dag plukken we nog steeds de vrucht daarvan. Luther ontdekte dat het de rechtvaardigheid van God, dat God, nee, laat ik het anders zeggen, dat God de rechtvaardigheid niet van ons eist, maar dat hij de rechtvaardigheid aan ons geeft. Hij geeft het voor niets. Dat betekent als je in Jezus gelooft, ben je gerechtvaardigd door zijn bloed. Dat betekent vrijgesproken. Dat betekent niet dat de lat dan niet meer hoog ligt, maar dat betekent dat de lat er niet meer is. Want je hoeft niet meer. Je hoeft niks meer. Je hoeft alleen maar te zijn bij hem. Dat is de genade. En wat is dat?
Aannemen.
Dat is het enige wat je hoeft te doen. Je moet aannemen. Met lege handen komen en het aannemen. Dat is moeilijk. Ja. En toch is dat het meest mooie. Wie kan ervan getuigen dat het meest mooie is wat je kunt doen? Ja, moet je kijken. Het is eigenlijk nog maar een relatief kleine groep. Ik schat 1/3 ongeveer in. Dus we vinden gewoon getal voor vandaag, 1/3. Ja? Ja. Oh, dat vind ik wel fijn, dank je wel. Ja. En dan wil je graag even dat visioen delen. Ja. Help me daar even onthouden, want ik kan weer zo. Okay. Is het niet bijzonder dat als we dit leren en we zien dat een verschillend aantal mensen dit mogen getuigen, dit is de genade die ik mag ontvangen. Dat als je kijkt naar de hele kerk, als je kijkt naar het lichaam van Jezus Christus, dat een groot deel van de mensen dat heeft ontdekt en dat een groot deel ook het nog aan het ontdekken is. Dat het ook heel veel zegt over het ontdekken van het hart van de Vader, het hart van God. Dat hij een vergevend God is, dat hij graag wil vergeven. Dat hij het je aanbiedt in Jezus. Dat jij het niet kunt doen, maar dat hij het heeft gedaan in hem. En dat op het moment dat je dat leert, dat je hem gaat danken, dat je hem gaat leren kennen, dat je hem vader gaat noemen. Weet je nog? Dat je zo dicht bij me gaat komen, dat je mag weten, ik ben een zoon of dochter van de Allerhoogste God. Hij is mijn vader. En dan leer je dat gebed ook bidden, wat de Heer Jezus ons ook leerde bidden, toch? Hoe gaat het ook alweer? Onze Vader, we beginnen het al mee. Onze Vader, uw, gelijk, zo, mooi hè, gelijk in de hemel, zo. Dus uw koninkrijk komen, het zal komen, dat is vast en zeker. En uw wil geschieden, zoals het in de hemel is, zo zal het ook op de aarde zijn. Uw wil zal daar geschieden. Maar er komt nog een regel na, wat was het ook alweer? Nee. Ah, je slaat hem expres over hè. Vergeef ons. Ja, en vergeef ons onze gelijk. Oei. Dat is de kant. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. Daar zit dus wat bij. Eigenlijk vragen we aan de Heer, onze hemelse Vader, vergeef mij op dezelfde manier zoals ik ook mijn naaste vergeef. Auw. Als je dat weet en je bidt dat gebed door, hè? Want dan komt er achteraan en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van en de tot in eeuwigheid. Dat gebed, dat leerde de Heer Jezus ons. Maar hij zette nog een paar woorden achter die eigenlijk terugslaan op het gebed, maar eigenlijk maar op een klein deel van dit gebed. Want hij zegt daar meteen achteraan, maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet kunnen vergeven. Later in Matteüs 18 vertelt de Heer Jezus een gelijkenis over hoe het koninkrijk werkt. Het koninkrijk, zegt de Heer Jezus daar, trouwens heel veel gelijkenissen gaan over het koninkrijk. Vandaar dat koninklijk leven zo belangrijk is. Het koninkrijk is te vergelijken met een heer die afrekening hield. En dan laat hij een slaaf bij zich komen die meer dan een jaarloon schuldig is. En die slaaf die zegt tegen die heer, tegen die koning, heb nog wat geduld met mij, ik zal alles terugbetalen. En dan zegt die heer, die koning op dat moment, nou weet je, ik heb genade voor jou. Ik scheld je alles kwijt. Ga maar, je bent vrij. Vrij van schuld. De man loopt naar buiten. En hij komt daar iemand tegen die hem een heel klein bedragje schuldig is. En hij zegt tegen diegene, ik wil dat je me alles betaalt. En die ander zegt, maar ik heb het niet. Kun je nog even wachten? Maar hij zegt, nee, ik wil het nu hebben. En anders zal ik je aanklagen totdat je elke cent betaald hebt. Anderen horen dat. En gaan weer naar die koning toe, die heer toe. En die vertellen, die man heeft dat en dat gedaan. En toen die heer dat hoorde, werd hij zo boos. En liet die man bij zich komen. En hij vertelde dat hij hem genade had verleend. Dat hij hem alles had kwijtgescholden. Hij zegt, maar waarom doe jij nou niet hetzelfde met die ander die jou maar dit schuldig is? Je bent mij zoveel schuldig geweest. En nu komt er één die is jou dit schuldig. In vergelijking met wat je mij schuldig was. Omdat je dat niet doet. Zal ik je gevangen zetten? Zal ik je overgeven aan de folteraars? Totdat elke cent die jij mij schuldig was betaald is. Jezus zegt, dit is het koninkrijk. Dit is niet de boodschap die wij graag horen. Maar dit is wel wat er in de Bijbel staat. En ik hou ervan om elke keer preken te houden uit de Bijbel die alleen maar aanmoedigen en die alleen maar zeggen hoi, hoi, hoi. Maar dit is minder hoi, hoi, hoi. Wat hier eigenlijk staat is, op het moment dat wij de mensen niet vergeven, zullen wij ook niet vergeven worden. Waarom niet? Omdat vergeving de cultuur van het koninkrijk is. En op het moment dat wij onvergevingsgezind zijn, leven wij niet volgens de cultuur van het koninkrijk, leven wij niet volgens het hart van de Vader, leven wij dus op de manier zoals de wereld van het begin af aan leefde. Ja, we kunnen sommigen zeggen, ja, maar er staat toch in de Bijbel ook oog om oog, tand om tand? Toch? Maar waar in het Nieuwe Testament wordt oog om oog, tand om tand gebezen? Ja, ja, heel goed. Wat staat daar dan?
Ik dacht dat dit daarbij de
Juist. Dus het wordt niet gebezigd, hij keert het om. Het gaat niet oog om oog, tand om tand, maar als iemand u op uw rechterwang slaat, keer hem dan ook uw linker toe. Omgekeerd. Dat betekent niet dat jij nu meteen je buurman of buurvrouw op je rechterwang moet gaan slaan en zeggen, dan mag ik je linker ook gebruiken. Maar het geeft een hartsgesteldheid weer van waaruit wij gaan handelen. Dat wij niet handelen vanuit rechtvaardigheid, maar dat wij handelen vanuit genade. Het Oude Testament ging heel sterk in op de rechtvaardigheid. Het is rechtvaardig dat als jij zondigt, dan heb jij straf verdiend. In het Nieuwe Testament is het, als jij hebt gezondigd, dan heb jij straf verdiend, maar Jezus heeft jouw straf gedragen, dus jij bent vrij van zonde. De korte versie. En als wij willen worden zoals Jezus dat ons voorleeft, want dat is de bedoeling, als we willen leven een koninklijk leven door de geest, dan zal het ook moeten zijn, de ander heeft tegen mij gezondigd en heeft straf verdiend, maar ik zal vergeven. Want dat is de hartsgesteldheid van God. Vergeving is iets waarmee je de duivel als het ware alle wapens uit handen neemt en waarin de liefde van God en de genade van God de boventoon gaat voeren door je leven heen. Ja, maar Johan, jij hebt makkelijk praten. Jij weet niet wat die en die tegen mij gedaan of gezegd heeft. Nee, weet ik niet. Klopt. Maar nergens in de Bijbel lees ik dat er voorwaarden aan zijn verbonden aan wat een ander gezegd of gedaan moet hebben of niet gedaan moet hebben. Er staat vergeef. Vergeven, lieve mensen, is geen optie. Vergeven is een opdracht. Vergeven is ook niet datgene wat je gaat doen, want dat hoor ik de psychologie nog wel eens vertellen, wat je gaat doen als jij eraan toe bent. Vergeven is wat je elke dag moet doen. Er staat in de Bijbel een verhaal, een stukje geschiedenis waarin Petrus aan Jezus vraagt, Heer, hoe vaak moeten wij nou onze naasten vergeven? 7 maal. En dan zegt de Heer, nee, het is 7 keer 70 maal, dus dat is 490 voor degenen die het letterlijk willen nemen. Nee, dat betekent de volheid in extremis. Je blijft dat doen. Eén van de beide vertaalt, ja, maar hoe vaak moet ik dan vergeven als mijn broeder tegen mij heeft gezondigd en naar mij toe komt en spijt betoont? Maar de andere staat dat niet. Er staat gewoon vergeef, zoals God jou vergeven heeft. En soms kunnen mensen geen spijt meer betonen. Soms kunnen mensen geen vergeving meer vragen, omdat ze eenvoudigweg niet meer in leven zijn. Hoe moet ik daarmee omgaan? Of wat als ik mensen nooit meer zie? Of wat als een ander inderdaad geen spijt heeft? En als ik het dan vergeef, dan zal hij het niet eens begrijpen. Dat gebeurt natuurlijk ook. Hoezo vergeef? Ik heb niks fout gedaan. Weet je wat vergeving ten diepste is? Vergeving is niet het goed praten van wat de ander jou heeft aangedaan. Vergeving is jezelf lossnijden van die negatieve band die er is tussen jou en die ander. Zolang je niet vergeeft, zul je altijd vastzitten aan degene die jou iets heeft aangedaan. Op een negatieve manier. Door te vergeven, snij je die band door en zeg je, eigenlijk zeg je tegen de Heere God, ik vergeef. Dat betekent, ik laat los, maar ik leg hem of haar die mij iets heeft aangedaan in uw handen en ik vertrouw erop dat u rechtvaardig bent. En ik laat het aan u over, maar ik ga dat niet meer doen. Op het moment dat je dat doet, toon je genade voor de ander, maar eigenlijk, ten diepste, vrijheid voor jezelf. En op het moment dat je dat leert, dan snap je waarom God jou zo graag vergeeft, omdat je dan leeft in vrijheid. Dat is wat God wil. En hij wil ook dat jij gaat leren in die vrijheid te leven door de ander te vergeven en daarmee de ander de kans te geven om in de handen van God te kunnen worden gevormd en gekneed en wellicht daar zichtbaar te laten worden wat vergeving echt inhoudt. En misschien dat er dan een ruimte ontstaat als de ander nog leeft, dat hij naar je toe gaat komen en zeggen: ik was te trots. Of ik zag het gewoon niet. Maar ik heb jou echt tekort gedaan. Ik heb jou pijn gedaan. En op het moment dat dat gebeurt, dan kun jij dat ook uit gaan spreken, omdat je het al uitgesproken hebt in de hemelse gewesten, kun je tegen hem of haar zeggen: ja, dat heb je. Maar ik heb je al vergeven, maar ik zeg het nu ook tegen jou dat ik je vergeef. Dan kan de verzoening komen. Verzoening. Dat is ten diepste wat God doet aan ons en in ons in de relatie met hem. Het is eigenlijk worden zoals Jezus. Worden als Jezus, die werd gevangen genomen, werd bespuugd en geslagen, die werd gedwongen om het kruis op zich te nemen door de Romeinen, die weg moest gaan naar Golgotha, die aan het kruis werd genageld, uitgekleed, misschien nog net een lendendoek om had. Zijn onderkleed, wat een duur onderkleed was trouwens, want het was naadloos, het was aan één stuk. En de soldaten vonden het zelfs te mooi om het te gaan verscheuren en te verdelen, dus ze gingen erom dobbelen. Kun je je voorstellen dat jouw Heer en jouw Heiland, jouw Redder daar hangt, bebloed en geslagen, bespot en bespuugd. En hij ziet de soldaten ook nog eens om zijn onderkleed dobbelen. En hij hoort hoe de mensen hem uitlachen en uitdagen. Hij hoort hoe vanuit de geestelijke wereld het wordt aangevuurd. En hij hangt daar. En hij zegt op dat moment: Vader, vergeef het hen. Want ze weten niet wat ze doen. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Ja. Maar ik ben Jezus niet. Oké. Handelingen hoofdstuk 7. Een van de eerste diakenen. Stefanus. Man vol van de geest en van wijsheid. Werd gevangen genomen. Bracht een getuigenis. Waren valse beschuldigingen gebracht. Net als tegen Jezus. Hij gaf een getuigenis over wie Jezus was, eigenlijk helemaal door de lijn van de Bijbel heen. Uiteindelijk vertelt hij ook dat zij degene waren die Jezus heeft overgeleverd, hebben overgeleverd aan de Romeinen. En dat zij dus die schuld op zich hadden, maar dat God hem had opgewekt uit de dood. En toen stormden zij als een man op hem af en ze sleepten hem buiten de stadsmuur. En daar stond een man genaamd, die we laten kennen als Paulus, genaamd Saul. En Saul stond daar, de fariseer, opgegroeid aan de voeten van Gamaliel, alles wetend van de wet. En rechtvaardigheid en gerechtigheid. En de mantels werden aan zijn voeten gelegd. En hij stond daar goedkeurend. Daar stond, ik zie het zo voor me, hij staat er te knikken. Zo. Dat is goed. En op dat moment stenigen zij Stefanus. En Stefanus, die, daar staat zo prachtig over. En Stefanus ziet de hemel open. En ziet God staan. En Jezus aan zijn rechterhand. En wat zegt hij op dat moment? Heere, vergeef het hen. Want ze weten niet wat ze doen. Was Stefanus eraan toe? Moesten die mensen eerst vergeving vragen? Moest er eerst een goed pastoraal gesprek plaatsvinden? Of was hij misschien zo vol van de Heilige Geest, dat hij het koninklijke leven leefde, wat Jezus hem voorgeleefd had? En moeten wij niet veel meer gewoon ons uitstrekken naar die volheid van de Geest, om de beslissing te nemen die Jezus nam, die Stefanus nam, en die zoveel daarna al hebben genomen, zowel in de Bijbel als daarna. vind het niet gemakkelijk. Ik heb pijn. Maar ik snij mezelf los van die negatieve band met die ander. Want ik wil vrij zijn en ik wil genezing ontvangen van datgene wat mij is aangedaan. Lichamelijk, in mijn ziel, wat dan ook. Ik wil vrij zijn. En de enige manier om dat te leren, is de genade van Jezus te aanvaarden. En hem weer door te gaan geven aan de anderen. Dan wordt het koninkrijk van God zichtbaar. Dan wordt Gods vaderhart zichtbaar. Is dat gemakkelijk? Nee, want dat gaat wel pijn doen. En het zal je ook kwetsbaar maken. Kwetsbaar van opnieuw pijn gedaan worden. Want op het moment dat je vergeeft, kun je weer pijn gedaan worden. Dus niemand die zegt dat je geen pijn zult oplopen. Maar als je leert om te vergeven en je ontvangt weer die pijn, hoe vaker je leert het te vergeven, hoe beter dat gaat omdat je ontdekt, ja, maar ik ga me niet weer onder een juk laten brengen. Vader, ik vergeef. In uw naam, Heer Jezus. En ik geef hem of haar in uw handen. Vergeef het hen. Want ze weten niet wat ze doen. Ze weten niet wat het uitwerkt. Een cultuur van vergeving. Mogen we met elkaar gaan leren. Met elkaar. Help elkaar. Wijs elkaar op Jezus. Wijs elkaar op de genade die God geeft. Wijs elkaar op het feit dat de Nieuw-Testamentische gemeente gekocht en betaald door het bloed van Jezus. Door het offer wat hij deed, wat we straks mogen gaan vieren en gedenken met het avondmaal. Dat Jezus zijn leven gaf voor onze zonde. Zodat wij vergeving en verzoening zouden krijgen met God. En de boze geen vat meer zou hebben op ons. Omdat hij verslagen is aan het kruis. En door de opstanding. In Jezus' naam. Amen. Amen.